Tolstoj zei naar verluidt al eens: Rusland heeft in 5 jaren veel veranderingen ondergaan, maar in 200 jaar is er relatief weinig veranderd. En nu, 1,5 eeuw later, kunnen we misschien wel stellen dat er, na ettelijke cultuurhistorische omwentelingen, nog steeds veel onveranderd is. Welkom bij episode 5 van Voor de Vloed en vandaag onderzoeken we waarom Rusland is wat het is. Voorbij de grillen van het politieke weer, op zoek naar het ware klimaat van Rusland. En ook dit keer doen we dat aan de hand van een plaatje. Peter, wat heb je voor ons meegenomen?
Ik kijk op dit moment naar een afbeelding van een schilderij. En dat is een schilderij gemaakt door Ilja Repin. Dat heeft hij gemaakt in 1907. En wat hij heeft afgebeeld is het gejuich na de afkondiging van het Oktobermanifest. Een passage uit de Russische geschiedenis wat in 1905 heeft plaatsgevonden. En was onderdeel van de zogenaamde Eerste Russische Revolutie. We zullen daar straks nog iets meer over vertellen. En ik kijk naar een mensenmassa, veelkleurig. Ze barsten uit in gejuich. Ik zie lachende gezichten, ik zie zingende mensen. De monden zijn open, ze zijn uitgelaten en blij. Want bij deze afkondiging van het Oktobermanifest is namelijk aangekondigd dat er voor het eerst een parlement zou worden opgericht.
Nou, het is sowieso mooi om te zien, het plaatje doet haast Frans aan. Hè? Een uitzinnige menigte, westers gekleed, een beetje impressionistisch geschilderd. En duidelijk met goede moed kijkend naar wat er komen gaat.
Als je tegen mij had gezegd dat dit een afbeelding is van een Franse menigte in de binnenstad van Parijs, wellicht Londen of een willekeurige andere West-Europese stad, had ik je zo geloofd. Dat klopt. En ze zijn ook uitgelaten, ze lachen. Er is verandering op handen. Ze kijken ergens naar uit. En dat uitkijken naar verandering, ik denk dat dat een van de thema's zal zijn die veelvuldig deze aflevering aan de orde zal komen.
Ja, ik denk dat dat een hele goede voorzet al is van waar eigenlijk de Russische geschiedenis mee doorregen is. De wil om te veranderen en uiteindelijk gewoon elke keer toch weer een terugval naar de status quo van daarvoor.
En je zei het al in je intro, we gaan op zoek naar het klimaat van Rusland en niet alleen naar het weer van de dag. En om dat te doen maken we echt een flinke stap terug, duiken flink de 19e eeuw in. We willen eigenlijk voor een goed beeld beginnen ergens halverwege deze 19e eeuw. En niet voor de laatste keer zullen we beginnen bij een oorlog.
Even als een side note, dit verhaal was niet wezenlijk anders geweest op het moment dat je in de 12e eeuw of in de 15e eeuw of in de 17e eeuw was begonnen. Kwam ik achter toen we een beetje in de voorbereidende fase zaten van het verhaal. Maar goed, dan wordt het een hele lange podcast. Dat zijn we niet van plan. Dus we beginnen ergens medio 19e eeuw.
En dat begint eigenlijk bij de Krimoorlog. En de Krim heeft natuurlijk hele actuele connotaties. Maar al in de 19e eeuw was dat een gebied waar al flink oorlog kon worden gevoerd. Kun jij in het kort iets vertellen over de Krimoorlog?
Heel in het kort komt het erop neer dat in die tijd het Ottomaanse Rijk aan zijn downfall bezig was. Het was langzaam aan het afbrokkelen. De Krim hoorde tot het grondgebied van de Ottomanen. En Rusland was eigenlijk al vanaf eind 18e eeuw bezig om stukje bij beetje gebied van de Ottomanen terug te winnen. Rusland wilde graag de Krim innemen. De Krim is uiteraard van eminent strategisch belang, omdat de toegang van Rusland tot de Zwarte Zee en uiteindelijk ook daarmee tot de Middellandse Zee en dus alle mediterrane gebieden ontsluit. Dus dat is economisch een gebied van groot belang. Het is militair strategisch van groot belang. En Rusland had zijn oog erop laten vallen en probeerde dat af te pikken van de Ottomanen.
Maar deze oorlog liep niet helemaal volgens wens. Sterker, ze verloren deze oorlog. En dat deed ook wel een beetje de ogen openen voor de toenmalige tsaar. Die zag eigenlijk met ledenogen aan dat zijn manschappen, zijn leger, werd overrompeld door de tegenstanders. Dat waren mogendheden die al veel meer hadden ingezet op moderne technologie. De schepen waren moderner waarmee gevochten werd. De wapens waren moderner. En deze tegenstanders hadden duidelijk een stap gezet in de moderne tijd. En voor de tsaar, dat was Alexander II, werd duidelijk dat Rusland achterliep. Er moest iets gebeuren. En wat gebeurde er?
Alexander II zette in op hervormingen. Aan de hand daarvan was een van de belangrijke dingen die hij heeft besloten het afschaffen van het lijfeigenschap. Wat toentertijd in Rusland gewoon nog de normaalste zaak van de wereld was. De doorsnee Rus, zeker op het platteland, was geen meester over zichzelf. Die waren letterlijk met lijf en goed verbonden aan de heer van het desbetreffende gebied.
En niet alleen dat, volgens mij zag ook de tsaar eigenlijk al zijn onderdanen als zijn eigen eigendom.
Zijn bezit, inderdaad.
Goed, dat lijfeigenschap wordt opgeheven, wat eigenlijk een gigantische doorbraak is. Dat moet ontzettend veel impact hebben gemaakt. Maar dat heeft ook bepaalde ontwikkelingen tot gevolg.
De geest is uit de fles en het volk ruikt dat er ruimte is voor meer verandering.
Er ontstaan nieuwe verhoudingen tussen bijvoorbeeld de tsaar en de kerk. Er ontstaan nieuwe verhoudingen tussen de tsaar en de adel. De adel verliest natuurlijk ook in één keer macht, want die hebben in één keer veel minder invloed over hun onderdanen. En er ontstaat een soort van vacuüm, dus ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van een nieuwe intelligentsia, een nieuwe groep die ruikt dat er mogelijkheden zijn. Er ontstaat ruimte voor educatie en die educatie heeft ook tot gevolg dat er nieuwe ideeën tot ontwikkeling komen. En er ontstaat weerstand richting de macht.
De heersende status quo wordt dus gewoon uitgedaagd door middel van nieuwe ideeën, veranderende verhoudingen en misschien ook wel meer een westers georiënteerde blik. Dus uiteindelijk zie je dat er toch wel wat revolutionaire krachten ontstaan en dat leidt tot onlusten.
Dat niet alleen, dat mondt zelfs uit in een aanslag en niet op zomaar iemand, namelijk op de tsaar zelf. Alexander II wordt vermoord.
Ja, shocking. De man die eigenlijk toch een stukje democratisering naar het volk heeft gebracht.
En deze aanslag heeft eigenlijk iets tot gevolg wat we waarschijnlijk in de vele decennia daarna ook nog wel eens zullen gaan terugzien. Er komt een tegenreactie.
De zoon van Alexander II, conveniently Alexander III genoemd, blijkt een stuk conservatiever dan zijn vader te zijn en besluit terug te grijpen op de remedie die hij kent vanuit zijn geschiedenis. En dat is met repressie veel meer een gecentraliseerde machtsbasis tot stand brengen.
Goed, we zitten nu diep in de tweede helft van de 19e eeuw. En om enigszins snelheid te houden in dit verhaal, gaan we nu langzaamaan richting het begin van de 20e eeuw. We gaan de stap maken naar 1905. En dat jaartal is net al even genoemd in het kader van het schilderij van Repin.
Juist, wat is er dan gaande? Rusland is in 1904 een oorlog begonnen met het gebruikelijke optimisme van het begin van de 20e eeuw van wij zullen dat varkentje wel even wassen, een frische und fröhliche Krieg. In het verre oosten was Japan bezig met een uitbreiding van haar machtsinvloed in Korea en Noord-China. Dat vond Rusland maar niks en Rusland besluit dan ook om met militaire middelen Japan terug te dringen. En dat leidt tot de Japans-Russische oorlog van 1904-1905.
We hebben weer een oorlog. En laat mij raden, er gebeurt na die oorlog weer iets waardoor Rusland weer een andere koers gaat varen.
De uitkomst van de oorlog, daar hoeven we niet lang bij stil te staan, maar Rusland leidt een verpletterende nederlaag, verliest bij de slag bij Port Arthur 88.000 manschappen. Wat eigenlijk een idioot hoog getal is, maar het blijkt een prelude voor wat er gedurende de rest van de 20e eeuw gaat gebeuren. En als zodanig heeft het volk in Rusland te lijden onder de oorlogseconomie, dus hoge prijzen, voedselschaarste en het volk is toe aan verandering.
En deze wens tot verandering heeft weer een nieuwe opstand tot gevolg. Die opstand wordt weer zwaar neergeslagen, maar ondanks dat is er toch reden tot juichen op een bepaald moment, want de tsaar ziet in dat verandering toch nodig is en komt dan vervolgens met zijn beroemde Oktobermanifest.
Nog kort over de opstand die in 1905 ontstaat, het verloop ervan. In principe was het een vredige opstand van een gematigde oppositie. Ze kwamen ongewapend en met kruisen en met iconen kwamen ze naar het Winterpaleis in Sint-Petersburg, waar de tsaar huis hield. Duidelijk met het idee van we komen op vreedzame wijze vragen om verandering. De tsaar zag het als bedreiging. Er wordt geschoten, er vallen slachtoffers. En die opslag wordt eigenlijk gewoon met bloed gesmoord. Nou, dat gezegd hebbend was ook in die zin de geest uit de fles. En de tsaar kende zijn geschiedenis goed genoeg om te weten van nu moet ik wel een stap nemen. En die besluit dan inderdaad om met zijn manifest te komen, waarbij die eigenlijk compleet iets nieuws instelt, namelijk de Duma. En de Duma kun je eigenlijk wel zien als de volksvertegenwoordiging van Rusland.
We maken inderdaad een uitstapje naar het schilderij van zojuist. We zien de juichende massa op straat, die blijkbaar nu voor het eerst zich gehoord voelt en inderdaad uitziet naar het moment dat ze ook daadwerkelijk vertegenwoordigd zullen worden in een parlement voor het eerst. Echter.
Zoals het een goed Russisch heerser betaamt, blijkt het voor de tsaar moeilijk om de macht te delen. Het komt er dus ook op neer dat hij zowel de eerste samenkomst van Duma ontbindt als wel de tweede en uiteindelijk ook de derde. Omdat er een richting wordt gekozen waar hij het niet mee eens is. En hij heeft een doorslaggevende stem in de Duma. En
een vetorecht.
Het vetorecht om de Duma te ontbinden als het hem zo uitkomt.
Back to usual.
L'histoire se répète. Er vindt dus weer een terugval naar meer absolutisme, meer centrale macht plaats.
Niet lang daarna, zo'n 10 jaar later, is er weer tijd voor een nieuwe oorlog. En niet zomaar één. De Eerste Wereldoorlog breekt uit.
Ook wel de Grote Oorlog genoemd, hè?
Dus, in sommige landen wordt dit de Grote Oorlog genoemd. Ik weet trouwens niet of dat in Rusland ook het geval is.
Ik denk het eigenlijk niet, nee. Daar is het narratief voor de Tweede Wereldoorlog toch wat te dominant voor. Ja. Maar daar komen we nog op.
Daar zullen we zeker nog over spreken. Maar die Eerste Wereldoorlog, hoe verhoudt Rusland zich tot deze oorlog?
Als we dat even in vogelvlucht bekijken, wat er gebeurt in de Eerste Wereldoorlog. Uiteindelijk de agressor, in dit geval zijn de centrale machten. Hè? Dus Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en ook het Ottomaanse Rijk. De hele militaire strategie van Duitsland is erop gericht om in 1914 eerst in het oosten een aanval te doen. En dan op zeer snelle wijze binnen een zeer korte tijd de Russen op de knieën te dwingen. Waarna de aandacht naar het westen verlegd kan worden. Nou, dat lukt voor een deel en voor een deel ook niet. Het is niet zo dat de Duitsers het strategische voordeel van snelle mobilisatie, snelle verplaatsingen volledig kunnen uitbuiten. En ook de mobilisatie van Rusland gaat sneller dan gedacht. In 1914 wordt al duidelijk dat dit een tweefrontenoorlog zal zijn, waarbij Duitsland en Oostenrijk-Hongarije in het oosten tegen Rusland het zullen op moeten nemen. En in het westen tegen de geallieerde mogendheden, met name Frankrijk en Engeland en op het laatst ook Amerika. Dan heb je dus oorlog. De manier waarop oorlog in Rusland wordt beleefd en gevoerd is dat het niet met al te veel subtiele strategie, technologisch overwicht en strategisch vernuft gepaard gaat. Maar meer met brute mankracht en met inzet van de hele bevolking. Mensen hebben genoeg. Die mensen die zijn ook in sommige gevallen niet al te veel waard. En je krijgt dus een economie die er meer op gericht is om de oorlog vol te houden dan om het volk in leven te houden.
Ik heb zo'n gevoel dat dit weer voor onrust en opstand gaat zorgen.
Nou, je raadt het al, inderdaad. In 1917 is de maat van het volk vol en eist men veranderingen.
En die verandering gaat er ook komen. Sterker, de maat is dermate vol dat de tsaar wordt afgezet.
Juist. En dan hebben we het eigenlijk over het begin van 1917. Dus dan hebben we het over de revolutie van februari.
Februari of toch een andere maand? Want als ik goed begrijp, hanteerde Rusland in die tijd nog een andere kalender.
Juist. Show notes geven hier meer duidelijkheid, maar we hebben het over het verschil tussen de Juliaanse en Gregoriaanse kalender. Goed, in februari krijg je dus eigenlijk een relatief gematigde revolutie nog. Uiteraard gaat het met bloedbaden gepaard en met vechtende soldaten en muitende matrozen. What's new in Rusland? Maar er komt uiteindelijk een regering tot stand, de voorlopige regering, waarin met name de sociaaldemocraten, de socialisten moet ik zeggen, samen met de liberalen een regering vormen. En de tsaar wordt afgezet en ontdaan van zijn macht.
Maar we zijn in 1917 beland en we hebben het over de Russische revolutie. Dit moet het moment zijn dat ook de naam Lenin gaat vallen en dat ook het bolsjewisme of de bolsjewieken en de mensjewieken ten tonele gaan verschijnen. Hoe moet ik me dat voorstellen?
In principe de sociaaldemocraten, oftewel socialisten in Rusland, dat was de afsplitsing van de Volkspartij, die minder radicaal was dan de aanhangers van Lenin. Dus Lenin bleef met zijn aanhang de Volkspartij vertegenwoordigen. En dat werden de zogeheten bolsjewisten, oftewel de mens van de meerderheid. Bolsje betekent meerderheid. En de socialisten waren de mensjewieken, oftewel de minderheid. Ironisch genoeg waren de mensjewieken in de meerderheid ten opzichte van de bolsjewieken. Maar dat even terzijde. De bolsjewieken waren namelijk weliswaar een minderheid, maar dan toch een luide minderheid. Een minderheid die ook nogal wat noten op de zang had.
En ze hadden zich goed georganiseerd.
En schuwden het geweld ook niet. Dus vandaar dat in de loop van 1917 Lenin met eisen kwam die eigenlijk voor de mensjewieken en voor de liberalen veel te ver gingen.
Bijvoorbeeld
collectivisatie, dus land voor de boeren, fabrieken voor de arbeiders, dergelijke zaken.
Ja, ik herinner me ook nog een ander plan van Lenin. Hij wilde vrede met Duitsland.
Ja, op zich natuurlijk een loffelijk streven, maar misschien niet op de termen zoals Lenin die voorstond.
We We maken een kleine stap verderop naar het...
Naar oktober of naar november. Al naar gelang welke jaren rekening je erop nahoudt.
Wat gebeurt er dan?
Dan heb je eigenlijk nog een opstand waarbij de Bolsjewieken met geweld en met veel gevoel voor drama de macht grijpen en ook de voorlopige regering ontbinden. Waarna dus eigenlijk het communisme echt vast voet aan de grond zet in het centrum van de macht.
Volgens mij was het de bedoeling dat er verkiezingen zouden komen. Ik weet even niet uit mijn hoofd of die verkiezingen ook daadwerkelijk zijn geweest. Volgens mij niet. Maar zover is het niet eens gekomen. Lenin die trok op dat moment de macht naar zich toe.
En dan krijg je inderdaad dat er eigenlijk een soort van dictatuur van het proletariaat wordt opgericht. Waarbij het communisme, en dan wel in de vorm zoals Lenin dat voorstond, eigenlijk de heersende doctrine was die met vertoon van macht ook zou moeten worden uitgerold.
Misschien is het ook goed om te vertellen hoe Lenin zich verhield tot bijvoorbeeld Marx. Als je kijkt naar het communisme wat Marx voor zich zag, moest eigenlijk de revolutie vanuit het volk komen. Vanuit de massa moest als het ware de revolutie natuurlijk zich ontwikkelen.
En ook internationaal, hè? Terwijl uiteindelijk bij Lenin, en dat zie je al in 1917 gebeuren, bij Lenin zie je veel meer een vorm waarbij hij eerst intern orde op zaken wil stellen. En dus middels die zogeheten dictatuur van het proletariaat probeert om met harde hand die wereldbeschouwing dominant te maken in Rusland.
Dat ook in Rusland, maar hij zag ook een soort van voorhoede voor zich die als het ware deze revolutie kon afdwingen. Dus het was niet alleen de natuurlijke revolutie vanuit het volk zelf, vanuit een arbeidersklasse die eerst moest ontstaan van waaruit de revolutie voortkwam. Maar wat Lenin veel meer voor zich zag, was een voorhoede die als het ware deze revolutie afdwong, omdat deze voorhoede nodig was, want anders zou het of heel lang duren of misschien wel helemaal niet gebeuren.
En de iconografie uit de tijd toen Lenin aan de macht was en met name daarna ook, is dat Lenin ook als de persoon wordt neergezet, letterlijk in standbeelden, als de persoon die de weg wijst. Dus met zijn uitgestrekte vinger wijzend naar de stip op de horizon.
Dat wijzen, dat gaat hij de eerste jaren van zijn bewind op een bijzondere manier invullen. Dat zijn niet de meest vriendelijke jaren die het communisme kent.
Laten we eerst even terug naar 1917. Dus uiteindelijk sluit Rusland de vrede van Brest-Litovsk. Rusland sluit vrede met Duitsland. Dit geeft Duitsland overigens het strategische overhand in de Eerste Wereldoorlog, waardoor ze in 1918 nog op het puntje van winnen hebben gestaan. Waarna uiteindelijk de toestromende getallen van Amerikaanse soldaten het tij definitief doen keren. Maar in 1917 besluit Lenin dus, wij doen niet meer mee aan deze oorlog, omdat we eerst intern orde op zaken moeten stellen. En dan zie je dus dat er tussen de Bolsjewieken en de Mensjewieken in grote gebieden van Rusland eigenlijk een burgeroorlog ontstaat, waarbij de zogeheten rode legers van de Bolsjewieken strijd leveren met de witte legers van de Mensjewieken.
Deze burgeroorlog heeft veel terreur tot gevolg, veel doden, honger. Er ontstaat ook nog steeds collectivisatie, wat ook een van de plannen was van Lenin. En die collectivisatie zorgt ook dat er te weinig voedsel is voor het gewone volk. Waar leidt het uiteindelijk toe?
Uiteindelijk worden de witten op de knieën gedwongen en wordt het communisme in leninistische vorm de dominante beschouwing in Rusland, dan de Sovjet-Unie geheten inmiddels. En dat geeft Lenin ook de ruimte om met de dominantie die hij heeft verkregen ook een andere koers te gaan varen.
Ja, dat klopt. De nieuwe economische politiek wordt ingevoerd. Best een bijzondere periode, want hij laat daar als het ware de teugels even vieren. Er komen wat kapitalistische tendensen in de economie.
Het marktkapitalisme wordt niet compleet losgelaten, maar wordt eigenlijk weer op microschaal toegestaan. En dat werpt ook zijn vruchten af, want het land bloeit weer wat op.
Het schijnt best een succesvolle periode te zijn, dat klopt. En toch, ondanks die succesvolle jaren, is niet iedereen tevreden.
Nee, volgens de hardliners in de communistische partij is het allemaal niet communistisch genoeg.
En dat is toch eigenlijk wel ongelooflijk. Je hebt een aantal hele goede jaren. Goed, misschien niet volgens de manier en volgens de wijze waarop de partij dit eigenlijk zou willen. Hetgeen dat Lenin het zelf verwoordde als één stap achteruit, twee stappen vooruit. Ook door Lenin zelf werd het verwoord als niet de manier zoals het hoort, maar dit is even nodig. En andere communistische kopstukken zagen het als een afwijking. Het is geen verrassing dat deze nieuwe economische politiek, deze nep, ook weer tot einde kwam.
Dat komt dan op typisch Russische wijze tot einde door middel van terreur en zuiveringen. Lenin heeft in 1924 tijdelijk met het eeuwige verwisseld, hoewel hij zelf geen aanhanger van het idee van het eeuwige was. En zijn opvolger, Jozef Stalin, blijkt ook geheel in Russische traditie een sterke man te zijn, die teruggrijpt naar wat meer streng autocratisch beleid.
Hij schijnt door Lenin zelf niet als de meest ideale opvolger te zijn gezien. Hij wint uiteindelijk toch de opvolgingsstrijd. Na de dood van Lenin zijn er meerdere personen die mogelijk in aanmerking kunnen komen om hem op te volgen. Stalin is in die zin een bijzonder persoon. Was niet vies van het vuile werk.
Hij was een goed organisator en ook iemand die goed was in het spelen van het machtsspel. Als je het hebt over charisma en over ideologie, was bijvoorbeeld een Leon Trotsky een veel meer voor de hand liggende keuze geweest. Maar die werd uiteindelijk door Stalin met pek en veren eerst naar het buitenland gejaagd en vervolgens om zeep geholpen.
Ja. Een praktijk die niet op zichzelf staat en wat in de jaren daarvoor al vaker is gebeurd en wat in de decennia daarna ook nog regelmatig voorbij zal komen.
Precies, en dat is in het hier en nu niet anders.
Hoe kunnen we de jaren van Stalin voor de oorlog, en daar heb ik het over de Tweede Wereldoorlog, het beste karakteriseren?
De brede tendens is dan dat hij inderdaad naar collectivisatie toe gaat, centralisatie van de macht, industrialisering en een geleide planeconomie. Dus middels 5-jaren plannen probeert Rusland in een decennium voor elkaar te krijgen wat bijvoorbeeld een Engeland, Duitsland en Frankrijk in een eeuw voor elkaar hebben gekregen met hun industrialisatiegolf.
Dat lukt hem ook aardig. Sterker, in 1935 wordt eigenlijk het communistische project soort van als voltooid beschouwd. Het schijnt dat Stalin zelf een keer heeft gezegd, we hebben niemand meer om tegen te vechten. Nou. Maar er is ook een schaduwzijde in die jaren. Een keerzijde. Ik heb het over de grote zuiveringen. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
Wat je je daarbij moet voorstellen is dat met het succes van Stalin op economisch gebied en op het gebied van industriële hervorming, was dit ook het uitgelezen moment om de macht op nog meer absolute wijze naar zich toe te trekken. En dat betekent ook dat potentiële tegenstanders bij voorbaat al verdacht waren. En dat heeft tot gevolg dat een grote terreur op gang komt, waarbij de intelligentsia al te makkelijk in het verdomhoekje van de bourgeoisie worden gezet en onderdrukt en naar de gulags in Siberië worden verbannen. En dat er ook in het leger een ongekende decimering van het officierkorps plaatsvindt, wat overigens nog best wel een negatieve fallout heeft aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
En volgens mij ook mensen van binnen de partij zelf. Volgens mij is dit ook de fase of de periode van de bekende foto's waar op een bepaald moment bijna niemand meer opstond, omdat iedereen was weggewerkt.
Dat gebeurt dus. Het zal je niet verbazen, Peter. We hebben weer eens een oorlog te pakken. Nadat er een soort van ondenkbaar monsterpact tussen Nazi-Duitsland en communistische Rusland, of de communistische Sovjet-Unie moet ik dan inmiddels zeggen, is gesloten in 1939, waarbij er eigenlijk wordt afgesproken om elkaar niet aan te vallen. Je raadt het niet, valt Duitsland toch de Sovjet-Unie aan in 1941.
Ja. Het schijnt dat Stalin zeer geschokt was toen hij hoorde dat de Duitsers in slechts 6 weken heel West-Europa hadden overvallen. Dat Frankrijk had gecapituleerd, dat was compleet tegen zijn eigen verwachtingen in. Hij dacht, mooi, Hitler is wel even een tijdje bezig met West-Europa. Ik heb de tijd om te mobiliseren en mezelf goed voor te bereiden op de strijd. Maar dat liep toch even iets anders.
Ja, Duitsland begint de oorlog op klassieke wijze door met middels een blitzkrieg in de eerste dagen, weken en maanden enorm veel terrein te winnen. Het begint in de zomer van 41. Eind 41 staan ze ongeveer voor de poorten van Moskou, als ik me goed herinner. Nou, dan zit je toch al 1000 kilometer in het binnenland van Rusland zo onderhand.
Een mooi detail, een bijzonder detail, is dat de Sovjets toch snel wisten te handelen op dat moment. En vooral op het gebied van hun industrie. Er schijnen echt miljoenen mensen verplaatst te zijn van regio Moskou naar achter de Oeral. Inclusief honderden, zo niet duizenden fabrieken die compleet zijn gedemonteerd en opnieuw zijn opgebouwd al daar, om dat oorlogsmaterieel te blijven kunnen produceren.
Er worden eigenlijk compleet nieuwe steden in de Oeral, achter de Oeral, gebouwd. Een van de steden die krijgt als bijnaam ook Tankograd. tankstad, omdat daar zoveel tanks worden geproduceerd.
En het is ook een interessante vraag, maar misschien niet voor nu, maar voor straks ook. Had dit in een democratie ook kunnen plaatsvinden? Zo'n groot project, zo'n grote ontmanteling van je eigen industrie en wederopbouw in slechts enkele maanden.
En wat een ander direct gevolg is van de inval van de Duitsers, is ook dat Stalin zich genoodzaakt ziet om het volk te mobiliseren en achter zich te krijgen. En dat doet hij eigenlijk met een heel bijzonder narratief. Waar eigenlijk het communisme by nature internationaal, globalistisch haast zou ik willen zeggen, is georiënteerd geweest, doet hij nu ook een beroep op de offervaardigheid van het volk en bestempelt het ook als de grote vaderlandse oorlog.
En hij verwoordt dat ook door te zeggen, wij doen geen stap achteruit, wij doen een stap vooruit. Dat is eigenlijk, met andere woorden, echt een beroep op het karakter van het volk, op deelname, wat natuurlijk ook een morbide keerzijde heeft. We weten ook wat er gebeurde met mensen die wel die stap achteruit deden.
En om dan de lijn naar het hier en nu te trekken, anno 2024 vinden er nog steeds vergelijkbare situaties plaats als wat er inderdaad ook in de Tweede Wereldoorlog plaatsvond. Namelijk dat Russische bataljons als kanonnenvoer richting de vijand worden gestuurd, wetende dat op het moment dat ze terugvallen, dat ze door hun eigen mensen om zeep worden geholpen, omdat daar speciale eenheden klaarstaan om op terugtrekkende soldaten te schieten.
En toch, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, in de tijd van Stalin, er zijn blijkbaar zoveel Russen en er is blijkbaar zoveel materieel dat al in 1941 duidelijk werd dat Duitsland deze oorlog niet meer zou gaan winnen.
Dat krijgt ook verder vervolg in het debakel van Duitsland bij Stalingrad en uiteindelijk de tankstrijd bij Koersk, waar duidelijk wordt dat het Duitse technologische overwicht niet opgewassen is tegen de massaproductiecapaciteiten van Rusland. Dus wat de handige organisator Stalin toch uitstekend voor elkaar heeft gekregen met het verplaatsen van zijn industrie.
We maken even een stap verderop in de tijd, naar het einde van de Tweede Wereldoorlog, waarin de westerse mogendheden, de geallieerden, maar zeker ook de Sovjet-Unie, als overwinnaar uit de bus komen. Je kunt wel zeggen, vanuit westers perspectief is dat natuurlijk altijd een overwinning geweest van Amerikanen en Canadezen en de Engelsen. Maar in de decennia daarna is vaak dat beeld ook wel gerectificeerd en wordt ook wel steeds meer onderkend dat zonder de Sovjets deze oorlog niet zou zijn gewonnen.
Nee, ik denk ook uiteindelijk dat de Sovjet-Unie ook van doorslaggevend belang is geweest met het uitputten en langzaam stukje bij beetje kapotmaken van de Duitse militaire capaciteit tegen een enorme kost aan mensenlevens aan de Russische zijde. Wat de geallieerden hebben bewerkstelligd in West-Europa is eerder een afleidingsmanoeuvre geweest die de Duitsers aan meerdere kanten bezig had moeten houden dan van doorslaggevend strategisch belang.
Tijdens die oorlogsjaren deed Stalin toch iets bijzonders, namelijk hij maakte de communistische ideologie ondergeschikt aan dit buitenlandbeleid. De oorlog
appelleerde aan het patriotisme eerder, hè?
Dat klopt. Het patriotisme dat was op dat moment belangrijker dan de communistische idealen. Na de oorlog ontstaat er toch weer een nieuwe situatie. De ene oorlog
glijdt naadloos over in de volgende.
Ja, de volgende oorlog is niet ver weg. We rollen redelijk vloeiend inderdaad over in de Koude Oorlog.
Wat gebeurt daar? Kun je daar een beetje duiding aan geven van waarom de Koude Oorlog direct ontstaat?
De geallieerden hebben natuurlijk Duitsland binnengevallen vanuit de westkant. De Sovjets deden dat vanuit het oosten. En er ontstond een nieuwe geopolitieke situatie. En een van de initiatieven die vanuit het westen kwam, vanuit Amerika, was het zogenaamde Marshallplan. En door dit Marshallplan konden economieën in West-Europa worden ondersteund met heel veel geld. Maar dat werd door Stalin echt als een agressieve actie beschouwd.
Ja, je zou kunnen zeggen dat West-Europa en het overwonnen Duitsland middels toch een soort van omkoping in het kamp van het Westen is beland.
Het was natuurlijk een hele tactische manier om Duitsland en daaromheen andere landen van West-Europa binnen de invloedssfeer te houden van Amerika en de Amerikaanse economie of vanuit Sovjets perspectief het kapitalisme.
Dan krijg je inderdaad ook de tegenreactie dat er ook van Russische zijde alliantie met de Oost-Europese landen wordt gezocht. Ideologie ook met wat harde overredingskracht her en der opgelegd wordt. Dus Oost-Europa wordt socialistisch-communistisch. En je ziet ook wat dat betreft eigenlijk precies gebeuren wat er voorheen ook in tsaristisch Rusland gebeurt. Op het moment dat er te veel vrijheid wordt gegeven en er wat tegenstemmen lijken te ontstaan, krijg je ook dat er middels repressie, middels geweld, toch de macht weer sterk gecentraliseerd wordt richting Moskou. En dat vindt een aantal keren plaats in Oost-Europa, in Hongarije in 1956, in de Praagse Lente ook. Eigenlijk zie je hetzelfde soort patronen als wat je ook tijdens het tsaristische regime zag gebeuren.
Wel is er een nieuwe internationale situatie, een nieuwe geopolitieke situatie. Het is een periode dat de Sovjet-Unie zich samen met de Verenigde Staten ziet als wereldmacht. Er zijn op dat moment twee wereldmachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie ziet zichzelf ook graag in die positie.
Ondertussen gaat Stalin in 1953 dood. Nou, blijkt ook dat niet iedereen onverdeeld gelukkig was met de politiek en de manier van machtsuitoefening van Stalin. En zijn opvolger besluit dan ook in zekere zin om een afrekening te maken met het Stalinistische gedachtegoed.
Khrushchev houdt een geheime reden die befaamd geworden is in de tijd daarna, omdat hij inderdaad in die reden afstand neemt van de regeringsperiode van Stalin. En dat was best bijzonder, omdat in de jaren daarvoor natuurlijk iedereen afhankelijk was van Stalin. En in die reden nam hij afstand van de bestuursstijl, het geweld waar Stalin gebruik van maakte.
In zekere zin ook de gulags. Stalin heeft natuurlijk op grootse wijze de dissidenten onderdrukt door ze te deporteren naar Siberië. Ja. En ze daar op gruwelijke wijze in kampen te laten wonen, te werk te stellen. En dat is iets wat je met de West-Europese blik van het hier en nu eigenlijk amper kan bevatten.
En er worden mensen bevrijd uit die kampen of die worden vrijgelaten. Die mogen weer terug naar de maatschappij, naar de bewoonde wereld. Er start een periode van destalinisatie. Je merkt ook dat de ophemeling of de verafgoding van Stalin zelf wordt afgebroken. De standbeelden van Stalin worden verwijderd. Stalin heeft een korte periode opgebaard gelegen naast Lenin, die daar tot op de dag van vandaag nog steeds ligt. Maar dat geldt niet voor Stalin. Die is op een bepaald moment ook weggehaald en verplaatst naar een ander graf. Dus er waait echt een nieuwe wind wat dat betreft in de partij bij de leiding van de Sovjet-Unie.
Terwijl toch internationaal gezien de dominantie van de Sovjet-Unie naar de andere socialistisch-communistische landen wordt bevestigd en opgelegd ook. En op bepaalde punten ook tot op het scherpst van de snede wordt gedreven middels diverse crises waarbij de wereld soms tot op de rand van een kernoorlog komt. Middels de Cuba-crisis.
Nee, voor Khrushchev was Cuba een heel interessante springplank om macht uit te oefenen of angst in te boezemen richting Amerika. Omdat dat natuurlijk vlakbij in de buurt lag. Hij kon daar zijn raketten richten op het Amerikaanse vasteland. En wat je zegt, dat heeft op een bepaald moment echt tot een hele spannende periode geleid.
De Koude Oorlog is op bepaalde vlakken niet zo koud gebleven. Er vinden gewoon diverse proxy wars plaats. Onder meer eerst in Korea en nadien ook in Vietnam, waarbij eigenlijk de ideologie van het communisme strijdt tegen de door het Westen en met name Amerika gesteunde niet-communistische machthebbers. Wat vaak ook ordinaire dictators waren overigens, maar dat even terzijde. En je ziet dus dat er een grote clash plaatsvindt tussen ideologieën. En die clash die wordt fysiek uitgevochten met wapens en technologie vanuit de verschillende machtsblokken.
En het is Khrushchev's opvolger, Brezhnev, die zijn naam heeft verbonden aan een bepaalde doctrine, de Brezhnev-doctrine. En die stond voor het volgende, namelijk dat als ergens, bijvoorbeeld in een van die Oost-Europese landen, het kapitalisme zichzelf aan het opdringen was, of als er een neiging was om te vervallen tot het kapitalisme, dan had de Sovjet-Unie het recht of de plicht, zo zullen zij het zelf waarschijnlijk hebben verwoord, om in te grijpen en te voorkomen dat het kapitalisme zou zegevieren.
Eigenlijk zie je ook hier een vergelijkbaar narratief met wat er in het hier en nu gebeurt. De aanleiding voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne was ook gericht tegen de uitbreiding van de westerse invloedssfeer en tegen het vermeende nazisme van de Oekraïne. Waarbij Rusland zich vanzelfsprekend het recht toe-eigende om dat preemptief te voorkomen.
In Oekraïne werd dan ook dat vaak verwoord als dat er een minderheid was die onderdrukt werd. Die moesten ze ondersteunen. Ik weet niet of dat in het geval van Tsjechoslowakije ook het geval was. Dat daar groeperingen bestonden die de hulp inriepen van de Sovjet-Unie.
Dan hebben we dus inderdaad de Brezhnev-doctrine gehad. Via een aantal tussenpauzen komt dan Gorbatsjov aan de macht in 1985.
En hij is de persoon die voor een echte omwenteling gaat zorgen.
Lijkt te zorgen.
Ik denk dat hij dat zelf misschien niet eens tot doel had gesteld. Hij wordt wel gezien als een traditionele communist die ook echt de idealen nastreefde. Het lijkt er niet op dat hij zichzelf tot doel had gesteld om het communisme en de partij te ondermijnen. Helemaal niet. Maar hij heeft wel een aantal initiatieven die dat wel tot gevolg hebben. De termen perestroika en glasnost zijn algemeen bekend.
Waar stond dat ook alweer voor? Glasnost, openheid?
Glasnost was openheid of mondigheid, is misschien nog een beter woord. Dus mensen mochten hun stem laten horen. Er mocht feedback komen, er mocht discussie zijn. En perestroika wordt vaak vertaald met hervorming. Maar een beter woord schijnt te zijn wederopbouw.
Ja, want ondertussen staat de Sovjet-Unie er niet heel erg florissant voor. Ze hebben een langdurig conflict uitgevochten in Afghanistan, wat ze niet hebben weten te winnen overigens. Dat heeft de economie uitgeput. Vervolgens door middel van de doorgaande wapenwedloop met name Amerika en het geplande Amerikaanse Star Wars initiatief, waarbij eigenlijk er dus ruimtewapens zouden worden ontwikkeld en opgetuigd, raakt Rusland ook aan de rand van de afgrond. Ze hebben een fantastisch, enorm militair-industrieel complex, maar wc-papier kopen zit er voor de doorsnee Moskoviet doorgaans niet in.
Dit zijn de beroemde scènes van de lege schappen van supermarkten. En die beelden bereiken natuurlijk ook het Westen. Die vullen de journaals in menig land.
Op een gegeven moment is die geest uit de fles.
Ja.
En dan krijg je dus op een gegeven moment ook die bekende uitspraak van Ronald Reagan. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Nou ja, over tear down this wall gesproken. Een eerste besluit wat Gorbachev onder andere neemt, is eenzijdige ontwapening. Je hebt het net gehad over de wapenwedloop. De Sovjet-Unie die ontdoet zich van een aantal belangrijke kernwapens die ze hebben liggen. En inmiddels waren dat aardig wat. Dus dat is een belangrijke stap geweest. Maar een andere belangrijke stap is natuurlijk geweest dat Gorbachev heeft aangegeven dat hij niet zal ingrijpen als er bepaalde politieke ontwikkelingen zijn in Oost-Europese landen. Dus die Brezhnev-doctrine, waar we het net over hadden, eigenlijk is die lijn losgelaten. En eigenlijk is dat een vrijbrief voor landen om een andere koers te gaan varen.
Ja, nou, dan denken op een gegeven moment de mensen in Oost-Duitsland, hold my beer.
Inderdaad, die beklimmen de muur.
Die nemen hun pikhouwelen mee en die denken van, nu wordt het toch eens tijd om eens aan de westkant te kijken. Dus dat is een geslaagde, eigenlijk een van de weinige revoluties die min of meer bloedeloos verlopen. Hè? Uiteraard zie je dat niet overal in Europa op dezelfde manier terugkomen. Ik kan me nog goed herinneren de berichtgeving over de machtsgreep in het Roemenië van Ceausescu.
Ja.
En de daaropvolgende executie van Ceausescu en zijn vrouw. Maar in wezen is dit by far de meest geciviliseerde machtsomwenteling in de Russische machtsinvloed die we hebben gezien tot dusver.
Nou, en ook een gebeurtenis die natuurlijk koor op de molen was voor iemand als Fukuyama om zijn these van het einde van de geschiedenis te poneren. Een verhaal waar we wellicht in een latere aflevering vast nog wel eens wat meer tijd aan gaan besteden.
Spoiler alert, volgens ons heeft hij niet helemaal gelijk gekregen.
Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Dus daar gaan we nog wel een keer over discussiëren.
Mooi, dat wordt een mooie.
Ja.
Goed, dan heb je dus inderdaad de val van de muur. Onderwel vindt er ook intern een soort van collapse van de Sovjet-Unie plaats en komt Yeltsin aan de macht, Boris Yeltsin, die eigenlijk als bijnaam in Rusland heeft de sloper van de Sovjet-Unie.
Ik wou net zeggen, hij is degene geweest die daadwerkelijk de stekker eruit heeft getrokken.
Ja, dus aan de ene kant was het ook een groot hervormer. En aan de andere kant, als je kijkt naar zijn interne politiek en de resultaten daarvan, kun je hem denk ik niet karakteriseren als een sterk en democratisch leider, maar meer als een zwakke potentaat.
En er was natuurlijk sprake van een gemene best van onafhankelijke staten die op een bepaalde manier met elkaar samenhingen. Er was niet een officiële regering wat erboven hing. Ik kan me best voorstellen dat het lastig is om na zo'n lange periode van communisme, van zo'n gecentraliseerde macht, een overgang te vormen, een regering te vormen richting een normale democratie.
En ook dan zie je dus eigenlijk weer in geheel Russische stijl dat er een soort van terugval plaatsvindt, waarbij er een zogeheten constitutionele crisis ontstaat in 1993.
Ja, er is inderdaad even een hiccup. Je zou bijna zeggen oude tijden herleven. Maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Of we bepaalde trends en lijnen kunnen trekken door deze lange geschiedenis. Maar die is van korte duur, want die korte opstand waarin het parlementsgebouw wordt bezet
door uiteindelijk een beetje hardliners uit de oude communistische hoek,
die worden uiteindelijk toch ook wel weer neergeslagen.
Dat gebeurt er, maar dan zie je dus ook al dat uiteindelijk Yeltsin niet in staat is om de sterke, maar toch ook moderne en hervormingscapabele leider te zijn van het land.
En het is zijn opvolger die vanaf 1999 aan de macht is, die eigenlijk weer de natie moet opbouwen en het weer een beetje trots moet geven. Ja, en dan zijn we uitgekomen bij de persoon die we inmiddels allemaal erg goed kennen. Poetin,
ja.
De oud-KGB'er.
De oud-KGB'er de wat kleurloze loco-burgemeester van Sint-Petersburg, die uiteindelijk als een bestuurlijke technocraat, maar ook iemand met goed organisatievermogen en een goed intern netwerk, uiteindelijk verkozen wordt tot opvolger van Jeltsin. En in eerste instantie ook met open armen ontvangen wordt door het Westen als, nou, misschien is dit de persoon die gaat zorgen voor langdurige, duurzame ontspanning en vrede.
Ik denk dat je de eerste jaren ook nog wel misschien geluiden hoort. En sterker, je hoorde geluiden van, nou, het is natuurlijk niet een westerse democratie. Er is niet evenveel vrijheid. Misschien ook niet evenveel persvrijheid. Maar het is wel een moderne samenleving en ze maken een stap in de goede richting. Of er klinkt bepaalde hoop door de stemmen die Rusland van die tijd proberen te duiden. Goed, of dat in de afgelopen 10 jaar... nog steeds kan worden gehandhaafd, dat beeld, dat is natuurlijk zeer de vraag.
Ik denk dat er al veel eerder sporen zijn te vinden van het feit dat dit niet de definitieve richting van Rusland en van Poetin als leider van Rusland zal worden. Als je kijkt naar wat hij bijvoorbeeld in, ik meen 2008, heeft gedaan, toen Georgië een wat meer Rusland onafhankelijke koers wilde gaan varen, heeft hij daar ook gewoon een keiharde militaire ingreep gedaan waarbij gebieden van Georgië zijn afgepakt. Hij heeft met harde hand in Tsjetsjenië ingegrepen en daar vreselijk huis gehouden.
Zou je kunnen zeggen dat de Brezhnev-doctrine soort van is voortgezet, alleen dan binnen de oorspronkelijke grenzen van de Sovjet-Unie?
Ja, ik denk dat je dat zo kunt karakteriseren. En als je inderdaad dan nog een stapje verder gaat, kun je eigenlijk stellen dat dit niet anders is dan de manier waarop de tsaren probeerden om hun centrale gezag te laten blijken op het moment dat er regio's waren die anders in elkaar staken, die er een andere religie op nahielden en andere gebruiken. Oftewel, in Rusland lijkt de geschiedenis zich oneindig vaak te herhalen en te herhalen en te herhalen.
We maken nog even een laatste uitstapje naar het schilderij van Repin, waarin we de massa zien hossen en dansen en lachen. Denk jij dat er in de nabije toekomst nog een vergelijkbare scène zal zijn, dat ergens op een plein in een stad in Rusland weer een massa vrolijk zal zijn en echt zal lachen en niet gemaakt zal lachen of in opdracht zal lachen?
Dat is een mooie vraag en dat is ook een hoopvol toekomstbeeld. Ik denk alleen dat dit niet op die manier gaat gebeuren. Er zal inderdaad misschien een periode zijn van dat er democratisering plaatsvindt, dat er een andere manier van machtsdeling plaats zal vinden. Het probleem van Rusland in wezen is dat het zonder sterk centraal gezag, zonder sterke autocratische machtshebbers, dat het land gedoemd is op te houden te bestaan. Het land bestaat bij de gratie van het geweldsmonopolie van Moskou.
Een van de redenen is denk ik de multi-etniciteit van het land. Het bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende volkeren, regio's met een eigen culturele waarde, met eigen culturele kenmerken, ja, met eigen taal.
Religie ook. Uiteindelijk zie je dus waar het van nature heel erg onrustig is, is de Caucasus. Die hebben de islam als fundamentele religie en niet het orthodoxe christendom. En die zijn inderdaad ook qua etniciteit veel meer gericht op bijvoorbeeld Turkije. Dat zijn eigenlijk genetisch gezien meer Turkse volkeren dan proto-Russische volkeren. En de grootte van het land, hè, van Rusland, van de Sovjet-Unie, is dermate uitgestrekt dat je niet ontkomt aan een noodzaak om wel een soort van sterke common denominator of grootsgemene deler te hebben om het land bijeen te houden. En voor een deel zit dat in het narratief van Rusland als vertegenwoordiger van de traditionele waarden in deze wereld. Misschien wel de verdedigers van het zuivere christendom. De tsaren met name zagen zich ook als de verdedigers van het geloof. En in eerste instantie ten opzichte van de Ottomanen. Maar later ook ten opzichte van het vanuit het Westen oprukkende decadente reformatiegeloof dan wel het atheïsme wat nadien kwam. En ze zien zichzelf in die zin ook als spirituele opvolgers van Rome en belangrijk voorvechter en voorstander van de verbreiding van het Oosterse orthodoxe geloof.
Heb je nog iets toe te voegen aan deze bird-eye view van de Russische geschiedenis, Meinert?
Eén, wat dit me heeft gebracht de afgelopen weken, Peter, van één, een schat aan feitjes. Je krijgt echt een inzicht in een land oppervlakkig gezien waar je ook wel sympathie mee kan hebben. Een land wat ook nadrukkelijk op bepaalde momenten aanschuurt tegen wat meer het West-Europese, het Midden-Europese gedachtegoed. Maar uiteindelijk zo fundamenteel anders in elkaar steekt. En ook zo fundamenteel anders qua denkwijze over macht, over de waarde van het individu.
Maar is dat een andere insteek of een ander karakter wat veranderd is aan het begin van de 20e eeuw? Want als je kijkt naar de manier hoe tsaren hun macht invulden, kan ik me best voorstellen dat dat verwantschap had met andere machthebbers in Europa.
Oppervlakkig gezien heb je daar niet ongelijk in. In die zin dat ze zich graag ook spiegelen aan de machthebbers. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Engeland, de dominante wereldmachten van die tijd. En aan de andere kant is het toch wel een wat dun laagje verf.
Nou ja, misschien dat het lijfeigenschap, wat natuurlijk tot ver in de 19e eeuw nog steeds aan de orde was, een groot verschil.
Inderdaad, en ik kwam wel ergens tegen dat manier van machtuitoefening in Rusland, dat dat lijkt op westerse vormen gecombineerd met het oosterse potentaat. En dan moet je ook je beseffen dat Moskou als centrum van de Russische macht, van de Russische eenheid, ook alleen maar bestaat bij de gratie van de Mongoolse overheersing. En dat waren misschien bij uitstek de oosterse potentaten uit de Russische geschiedenis.
Ja. Oftewel, dit gaat ver terug in de tijd en er zijn echt lijnen te trekken van vele eeuwen geleden tot aan de dag van vandaag. We hebben een paar van die lijnen proberen uit te werken.
Ongetwijfeld vele lijnen ook gemist.
Dat denk ik ook.
Het is ook fascinerend, dat zeg ik even op persoonlijke titel. Het is fascinerend om door die geschiedenis heen te lopen en daar terugkerende thema's in verschillende jasjes langs te zien komen. En geeft het de burger moed voor de toekomst van Rusland? Ik ben daarin helaas pessimistisch geneigd. Ik denk dat er weinig gaat veranderen de komende 2 jaar. En misschien dat in 5 jaar tijd er wel veel veranderd lijkt te zijn. Ja.
En zo heeft Tolstoj alsnog gelijk.
Uiteraard, want schrijvers van grote literatuur hebben altijd gelijk.
Dankjewel.